mijn naam is Luc Koenigrijk, ik ben van de Universiteit van Tilburg. Ik wil eerst even kort ingaan op wat GATS is. Daarna wil ik kort wat bezwaren noemen die in de... Wat is het? Harder? Het moet nog harder.
Ga naar de...
Ja, oké.
Okay. Dat zijn aanwijzingen van ons, niet van jou.
Goed. Vervolgens zal ik kort ingaan op een aantal bezwaren die nou in heel de wereld geuit worden tegen de manier waarop nou met GATS wordt omgegaan. En tot slot zal ik een drietal eisen noemen. Eisen die ook over heel de wereld vandaag gesteld worden. Allereerst, wat is GATS? GATS is een afkorting. Het is ook een Limburgs woord, zoals Erik heeft uitgeontdekt. De gat, zeggen ze Limburg. Maar GATS is de afkorting van General Agreement on Trade in Services. Dat wil dus zeggen de algemeen akkoord over de handel in diensten. En dat akkoord, dat is onderdeel van het totale wereldhandelsakkoord, waarover onderhandeld wordt op dit moment binnen de Wereldhandelsorganisatie, de WTO. En WTO, dat is weer een orgaan wat onderdeel is van een breed stelsel van organen en ook van processen die streven naar liberalisering van de economie in heel de wereld. Het gaat bij GATS gaat het in het bijzonder om handel, maar bij GATS gaat het ook, GATS moet je ook zien tegen de bredere achtergrond van de liberalisering van de wereldeconomie. En wat valt er allemaal onder liberalisering van de wereldeconomie? Dat valt onder andere onder de privatisering, deregulering, flexibilisering van de arbeid en ook het liberaliseren dus van handel. Bij GATS gaat het niet om zaken die al eerder onderhandeld zijn of die nog in onderhandeling zijn. Eerder is er onderhandeld over industriële producten en er wordt op dit moment onderhandeld over landbouwproducten. Het gaat bij GATS met name over diensten. En als we het hebben over diensten, dan hebben we het over zaken die heel essentieel zijn voor ons bestaan. We hebben het eigenlijk over allerlei basisgoederen, basiszekerheden, die wij bijvoorbeeld in Nederland heel normaal vinden, maar die elders in de wereld nog steeds heel onzeker zijn. Het gaat dus om basiszekerheden, basisvoorzieningen op het gebied van gezondheid, op het gebied van onderwijs, op het gebied van milieu, vervoer, de kunsten, het theater valt er ook onder, computertechnologie, of een hele serie van dat soort zaken, vervoer, de posterijen, allemaal zaken die heel essentieel zijn voor ons bestaan. En een aantal van die zaken, die zijn ook verankerd in de verklaring van de rechten van de mens. Je hebt bijvoorbeeld recht op basisgezondheidszorg, je hebt recht op een bepaald minimumniveau van onderwijs, en ga zo maar door. Dus de GATS die wil de handel in dat soort zaken, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, willen ze liberaliseren, terwijl het daarbij eigenlijk gaat om zaken die ook in de mensenrechten verankerd zijn als basisrechten van mensen. Wat is dan het probleem met de GATS? Nou, er zijn een hele serie problemen, maar ik zal er maar een paar noemen. Het wat voor mij het meest essentiële is, dat is dat hier een aantal zaken in onderhandeling zijn die, zoals ik al gezegd heb, heel erg belangrijk zijn voor ons bestaan en die eigenlijk niet ondergeschikt gemaakt mogen worden aan de wetten van de markt. Aan de wetten van een op ondernemingswinst gerichte economie. Het hele proces van liberalisering heeft eigenlijk dat als kenmerk dat de positie van ondernemingen dat die steeds belangrijker wordt, maar dat niet alleen, dat ook de concurrentie steeds meer wordt toegelaten. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld handel zou krijgen, een vrije handel in onderwijs, dat onderwijs vooral aangeboden zal worden om winst te maken en niet waar het eigenlijk om gaat, dat onderwijs aangeboden wordt omdat daar een behoefte aan is. De behoefte staat niet voorop, maar het winst maken staat voorop. En dat is een van de gevaren die dreigen met de liberalisering en met de GATS. En daarvan hebben wij in ontwikkelingslanden, maar ook in Midden- en Oost-Europa, hebben we daar al veel voorbeelden van gezien van waar dat toe kan leiden. En bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden met de gezondheidszorg, daar is in heel veel landen, is de gezondheidszorg niet meer toegankelijk voor grote groepen van mensen, omdat ze het domweg niet kunnen betalen. En zo zijn er meer van dat soort voorbeelden uit ontwikkelingslanden en uit Midden- en Oost-Europa te noemen. Dus het gaat bij de GATS, naar mijn gevoel, ten principale om de vraag, wat staat erop? Staat het de behoefte van de mensen erop of staat het winst maken erop? Een tweede probleem wat ik heb met de GATS, Dat is dat, zoals het nu gaat, eigenlijk een zeer ondemocratische gang van zaken is. We weten nauwelijks waar het over gaat, wel in algemene zin. En de onderwerpen die zijn bekend, maar wat er precies onderhandeld wordt, hoe er onderhandeld wordt, waarop wordt toegegeven, wat wordt binnengehaald en al die zaken meer, daar weten we eigenlijk heel weinig van. Wat we weten is vooral bekend dankzij een aantal klokkenluiders, die ook in dit geval weer een goede dienst verlenen en die ons nu en dan wat documenten laten zien. En als je die documenten ziet, zijn ook maar documenten die over een deel van de onderhandeling gaat, dan word je toch ongerust, want er wordt inderdaad onderhandeld over water in ontwikkelingslanden en over de productie van audiovisuele producten hier in Nederland. Allemaal dat soort onderwerpen die zijn geagendeerd. En dat gebeurt achter gesloten deuren. Er is verder, wij zijn er niet bij, laat ik het zo zeggen, wij, het publieke debat, vindt niet plaats. Het grote publiek, wat er eigenlijk ten essentie bij betrokken is, staat er daarbuiten. Het is ook op dit moment nog steeds geen onderwerp van een parlementaire discussie en van een parlementaire debat. En dat betekent dat het democratische tekort waar we toch al mee zitten, dat het ook door de GETS alsmaar groter wordt. En dat is een tweede bezwaar wat ik heb met de GETS, het vergrote democratisch tekort in de samenleving. Een derde bezwaar wat ik heb is dat, heel die liberalisering en ook de discussie over GETS, en je zag het ook vanmorgen in dat artikel van staatssecretaris Wijn in de Volkskrant, het suggereert dat door privatisering en liberalisering dat alles veel efficiënter wordt. Maar langzaam maar zeker zijn we er toch wel achter aan komen dat die privatiseringen en liberaliseringen die we gehad hebben, dat die toch maar zeer twijfelachtige resultaten hebben opgeleverd. Ik noem er een aantal voorbeelden. Ik vind het steeds heel erg indrukwekkend het voorbeeld van een vroedvrouw uit Amsterdam, die op een gegeven moment ook in de Volkskrant, een van mijn kranten dus, schreef dat zij nu met 20 verschillende ziekenfondsen of ziekenverzekeringen moet onderhandelen en allerlei afrekeningen moet maken, want zij moet de concurrentie in de ziekenverzekering moet zij toelaten. En dat kost haar op jaarbasis 400 uur. En dat zijn natuurlijk uren die zeer schaars zijn in de gezondheidszorg. Maar er zijn ook allerlei andere voorbeelden. Als de diensten ook onderworpen worden aan de wetten van de markt, dan betekent dat ook dat ze onderworpen worden aan allerlei vervelende ontwikkelingen in die markt, zoals we op dit moment bijvoorbeeld meemaken met de beurzen. We zien op dit moment bijvoorbeeld dat er heel wat pensioenzekerheden dat die aan het verdampen zijn, alleen vanwege de concurrentie op allerlei markten en de weerspiegeling daarvan in de beurskoersen. Dat is ook een voorbeeld waarvan ik zeg, nou, is dat nou zo efficiënt? En misschien het belangrijkste voorbeeld van inefficiëntie bij privatisering is dat het tot een verdubbeling van allerlei inspanningen leidt. Ik vind daarvan een belangrijk voorbeeld dat in Amsterdam er steeds weer nieuwe kabels zijn gelegd voor allerlei ICT-bedrijven. Ja, waar is dat nou voor nodig? Dus zo efficiënt is die privatisering niet. Ik zal afronden.
Ja, de eisen.
De eisen. Er zijn drie eisen die vandaag op veel plaatsen worden geformuleerd. De eerste eis is dat er een moratorium komt. Dat dus datgene wat nu gebeurt, dat zolang wordt opgeschort. Minimaal voor 1 jaar. En dat jaar gebruikt wordt. En dat jaar gebruikt wordt om de zaak helemaal open te gooien. En daarmee ben ik meteen bij de tweede eis. Datgene wat er nu op tafel ligt, wat er onderhandeld wordt, moet helemaal openbaar gemaakt worden en alle onderhandelingen moeten transparant worden. Wij moeten zelf mee kunnen denken en mee kunnen discussiëren en mee kunnen beslissen over al die essentiële zaken waar ik het nu net over gehad heb. Dat is het tweede eis. En de derde eis die we vandaag stellen is dat men met de handen afblijft van allerlei wat we noemen publieke goederen. Publieke goederen die essentieel zijn als de basisvoorzieningen voor ons bestaan en die ook het beste op een dusdanige manier kunnen worden gerund dat het de behoefte van de mensen voorop staat en niet het maken van winst. En dat is de derde eis die vandaag wereldwijd nogmaals wordt gesteld. Dank u wel.